Goedemorgen. Mijn naam is inderdaad Peter Kos, ik kom uit Ede. En het is goed om hier zo af en toe te zijn en jullie te zien. En samen met elkaar God te prijzen, God groot te maken. Ik wist niet precies welke lieden er gezongen zouden worden vanochtend, maar het lied wat we net zongen is wel bijzonder. Is de PowerPoint, kan die er al op? Vul het huis met uw glorie. En dat is best wel een grote vraag, een groot verlangen wat je dan uitspreekt. Ik zou zeggen, het zal maar gebeuren. God zal maar daadwerkelijk je huis, dit huis, maar ook je eigen huis, je eigen leven vullen met zijn glorie. Jezus zal maar volop aanwezig zijn in je leven. Nou, ik ga zo meteen lezen uit de brief van Jacobus. En in zijn leven was Jezus lange tijd volop aanwezig. Want Jezus was namelijk zijn grote broer. Hij leefde met Jezus, letterlijk. Ze hadden dezelfde moeder. Niet dezelfde vader. Van Jezus was God de Vader zijn vader. En van Jacobus en ook Simon en Jozef en nog twee zussen wat we weten, was Jozef de vader. Maar hij groeide wel op met Jezus. Moet je eens voorstellen dat je oudste broer Jezus is. Ik weet niet, wie van jullie heeft een oudste broer? Ja, ik heb een oudste zus. Valt ook niet altijd mee. Nou, lieve schat is het hoor. Maar een oudste broer. En stel dat die oudste broer Jezus was. Dat is een rare gedachte. Maar toch, dat is wat Jacobus meemaakte. Ze aten samen. Ze sliepen met elkaar in dezelfde ruimte met alle broers en zussen. Ze speelden met elkaar. Ze gingen samen naar de synagogeschool waar ze leerden uit de Torah, de Bijbel, het Oude Testament, grote delen. Ze spraken erover, ze memoriseerden het. Ze discussieerden erover. Ze liepen weer met elkaar naar huis, kan me zo voorstellen. Jezus als je oudste broer, dat is wat Jacobus meemaakte. Pas later ging Jacobus erkennen dat zijn broer Jezus niet alleen zijn broer is, maar ook de Zoon van God. De lang verwachte Messias, de redder van deze wereld. En erkende hij dat zijn grote broer gekomen was om uiteindelijk te sterven aan het kruis. Om ons mensen met God te verzoenen. Dat hij begraven werd en opstond, dat hij leefde. En Jacobus had op een moment zijn leven toegewijd aan Jezus. Hij zei, ik ben een dienstknecht van God en de Heer Jezus Christus. En Jacobus kennen we als iemand die de eerste 30 jaar van de gemeente in Jeruzalem een van de leiders was. Dus een van de voorgangers, de leiders van de gemeente in Jeruzalem. Met een hele belangrijke rol. We weten ook van hem dat hij een man was van gebed. Hij werd genoemd niet alleen Jacobus de rechtvaardige, dat zegt iets van hoe hij leefde, maar ook Jacobus met de kamelenknieën. En dat kwam omdat hij zoveel tijd doorbracht op zijn knieën. En dan krijg je eelt van een hele grote knieën. Dus Jacobus met de kamelenknieën, dat was zijn bijnaam. Dat zou toch een mooie bijnaam zijn, hè? Sander met de kamelenknieën. Of Peter met de kamelenknieën. Of wie dan ook met de kamelenknieën. Hij is ook vanwege zijn geloof in Jezus, omdat hij Jezus bleef volgen en dien uiteindelijk gedood, vermoord. Hij is van een hoge plek in Jeruzalem afgegooid en hij was nog niet helemaal dood. En toen doodgeknuppeld, een verschrikkelijke martelaarsdood heeft hij ondergaan. En deze Jacobus, die schrijft een brief. En die schrijft een brief aan de gemeente, aan gelovigen waarvan heel veel Joden waren in het begin. Later kwamen er steeds meer heidenen bij. Die zeg maar in de diaspora, zeg maar buiten Jeruzalem en Israël leefden in allerlei plaatsen in de wereld. En daar schrijft hij deze brief aan, Jacobus 1, vers 1 tot 8. En dat gaan we nu lezen, dus de meneer van de PowerPoint die kan dat heel goed. En dan leest het volgende. En ik zei tegen hem, ja, ik heb nooit altijd de hele tekst schrijf ik op. Want dan worden mensen een beetje luider, nemen ze hun eigen Bijbel niet meer mee. Dat is jammer. Het is wel handig natuurlijk. Maar soms moeten we leren de Bijbel gewoon vast te houden te lezen. Of je telefoon kan natuurlijk ook, maar toch. Maar goed, ik neem altijd de Bijbel mee. Op zondagochtend is dat heel handig. Jacobus 1, vers 1 tot 8. Van Jacobus, dienaar van God, en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen in de diaspora. Ik groet u, zegt hij. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen zonder enige twijfel, want twijfelaars zijn als de golven in zee, die door de wind nu eens de ene en dan weer de andere kant op worden geblazen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Tot zover. Jacobus die schrijft dus deze brief. En het is een brief waarin hij het verlangen heeft, als doel heeft, deze hebben we gehad, waarin hij als doel heeft om duidelijk te maken dat als je Jezus volgt, dat echt een praktische uitwerking heeft. Het is een hele praktische brief. Hij is beïnvloed door datgene wat hij van Jezus gezien heeft, van jongs af aan, maar ook tijdens de bediening. Hij is beïnvloed, weten door de bergreden, omdat je dat door die hele brief een beetje heen ziet gaan. Hij is beïnvloed door zijn eigen leven met Christus en wat dat betekent. En hij daagt de gelovigen wereldwijd uit om standvastig te zijn in geloof. En om het niet alleen maar te belijden met je mond en met je hart allemaal te bedenken, maar dat het ook zichtbaar moet zijn, tot uiting moet komen in wat je doet en wat je niet doet. Het is een hele praktische brief. En dat maakt deze brief ook wel eens spannend, want het is echt een soort spiegel waarin je kijkt. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar soms is het leuk om in de spiegel te kijken en soms is het wat minder leuk om in de spiegel te kijken. Je wordt met jezelf geconfronteerd. En dat is wat deze brief best wel doet. Heel duidelijk in vrij korte gedachten. Hij is ook wat beïnvloed door het boek Spreuken, wat allemaal van die korte one-liners soms zijn, gedachten. En ook, ja, dat zie je in Jacobus. Maar hij begint dit gedeelte, hoofdstuk 1 eigenlijk, met op te roepen om niet alleen te geloven, maar dat ook te doen, heel praktisch te maken. Dat maakt dat voor een heleboel mensen deze brief van Jacobus ook wel als lastig gezien werd. Luther bijvoorbeeld, die had grote moeite met deze brief van Jacobus, omdat Luther, Maarten Luther, die keerde zich juist tegen de Rooms-Katholieke Kerk, die zei van alleen door daden, door goede werken, ben je behouden. Moest je allemaal af laten kopen enzovoort, en dan kwam je misschien wat minder lang in het vagevuur enzovoort. Dus je moest dingen doen om je geloof, om genade te ontvangen van God. En Luther zei, nee, het is genade alleen, sola gratia. Het is alleen genade. Niet door wat jij doet, maar om wat Christus heeft gedaan. Ja, en toen kwam die Jacobus tegen, die brief van Jacobus. En daar stond toch in dingen, dat geloof wel gevolgd moet worden door daden. En best wel veel nadruk op daden, op goede werken. Hoe zit dat dan? Nou, Jacobus die blijft volhouden gelukkig dat het genade alleen is waardoor je behouden bent. En tegelijk zegt hij ook van dat geloof en daden hand in hand moeten gaan. En in wat je doet wordt het geloof ten volle verwezenlijkt. En ik denk dat we dat ook allemaal wel snappen. Als ik ben getrouwd met Jitske, ik heb mazzel. En ik zeg dat ik van haar hou en haar lief heb en van mijn kinderen, die heb ik lief. Maar stel dat mijn vrouw en mijn kinderen dat nooit zouden merken. Dat ik geen aandacht aan hen geef, dat ik hen niet verzorg, dat ik hen niet bescherm, dat ik niet naar hen luister, dat ik niet met hen bezig ben, dat ik hen eerder negeer. Ja, dan kan de terechte vraag komen, ja, je zegt wel dat je van ons houdt, maar dat blijkt helemaal nergens uit. Logisch zeggen we dan allemaal. Nou, en dat is eigenlijk waar Jacobus het over heeft in deze brief. Je kan wel belijden, je kan wel zeggen dat je gelooft en dat je een volgeling van Jezus bent. Maar als het nergens uit blijkt, ja, dan is je geloof niet levend, dan is het eigenlijk dood. Dan stelt het in mijn woorden eigenlijk helemaal niks voor. Is het dan wel echt? Ja, dat is natuurlijk heel spannend om dat te moeten horen. Want ja, hoe werkt dat dan precies? Nou, daar gaat heel de brief van Jacobus over. En ook dit eerste gedeelte. En ik heb het alleen maar over vers 1 tot en met 8. En dan zegt hij ook al gelijk van zo'n spannend ding. Hij begint heel vriendelijk van ik groet u. Dan denk ik, nou dat is mooi. En dan gelijk de volgende zinsnede die ze dan horen. Die is dan al, het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, dat u allerlei beproevingen ondergaat. Je moet er blij van worden, zou je kunnen zeggen. Zie het alleen maar als vreugde, als je allerlei mogelijke beproevingen ondergaat. En lieve mensen, beproevingen of verzoekingen of verleidingen, trials and temptations, of hoe je het ook wil noemen, voor alle duidelijkheid, die zijn niet tof, die zijn niet leuk, die maken je niet vrolijk. Die willen wij allemaal het liefst zien te voorkomen. Het zijn hindernissen, toestanden, moeilijkheden, partypoepers, die we allemaal niet willen meemaken. En toch zijn ze er. En dan zegt Jacobus, als ze er zijn, moet je daar blij van worden. Moet het je tot blijdschap stemmen. Nou, je kan dan een error krijgen in je hoofd als je dit leest. Want hoe werkt het dan? En dan heeft hij over allerlei beproevingen. Dus als we dat gaan invullen, een paar voorbeelden. De trein die rijdt net voor je neus weg. Jij of een geliefde wordt ziek. Je internetontvangst is slecht. Wow. Je verkering maakt het uit. Je kind krijgt vlak voordat je vertrekt een geweldige poepluier. Er komt iets op je scherm voorbij wat je eigenlijk niet wil zien, maar het komt er wel. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Je collega komt bij je en alweer het zoveelstezelfde verhaal hangt hij op. Iemand die verspreidt leugens over je. Iemand maakt je belachelijk omdat hij weet dat je een volgeling van Jezus bent. Allemaal dingen die je kunt tegenkomen. En als ik zo rondga met een microfoon en zou vragen, hey, welke beproeving heb jij vanochtend meegemaakt? Dat je al een paar zou kunnen noemen. Alleen al om op tijd hier te zijn en de juiste kleding uit te zoeken en allemaal een beetje gezellig hier naartoe gaan. Dat kan soms een beproeving zijn op zondagochtend. En alles hier klaar te zetten, de techniek is ervoor. Geweldig, al die gasten die zich keihard inzetten. Maar soms is het een beproeving. Nou, en Jacobus heeft het over al dit soort beproevingen. Ze komen gewoon voor in het leven. En dan moet je blij van worden, zegt Jacobus. Ja, dag, kun je dan denken. Nou, het is goed om te beseffen dat als Jacobus het over die blijdschap, dat hij het niet heeft over een soort vrolijkheid die je kunt ontvangen op het moment dat er leuke dingen gebeuren om je heen. Iemand brengt een bos bloemen of iemand die geeft een knipoog of allemaal, je bent met een mooi concert of de zon schijnt. Dat kan je vrolijk stemmen, dat soort dingen. Daar gaat het niet over bij de blijdschap waar Jacobus het over heeft. Nee, de vreugde waar Jacobus over heeft, die zit in je, die draag je bij je. En die blijft ook ondanks beproevingen die er zijn. Het spoelt niet zomaar weg, het gaat dieper. Het overstijgt de situatie waar je in zit die misschien niet leuk is. Het is er. En het is door God gegeven. En die blijdschap die kan er zijn en blijven omdat je weet dat die beproevingen die er zijn niet zozeer een straf van God zijn, maar dat die voortkomen uit het feit dat we leven in een kapotte wereld, in een gebroken wereld, door de zonde aangetast. Met een lijf dat door de zonde is aangetast. Met relaties die door de zonde zijn aangetast. Waardoor gewoon dingen gebeuren die niet goed zijn, die tof zijn, die lijden met zich meebrengen. Hoef je zelf helemaal niks aan te doen. Die komen gewoon op je af. En als het komt, dan mag je weten, dit is geen straf van God, gelukkig. Het is omdat ik onderdeel ben van deze wereld. En je kan er blij van worden op een of andere wonderlijke manier, omdat God zegt dat hij er in zijn genade bij wil zijn. Dat hij weet wat er aan de hand is en dat hij je kan en wil helpen. Als iedereen je in de steek laat, zegt God, maar ik ben bij je. Ik wil je helpen. En het kan blijdschap geven, anders dan vrolijkheid nogmaals, het kan blijdschap geven, omdat God het kan gebruiken als middel om je te laten groeien in je geloof, om je volwassen in je geloof te laten zijn, om jouw geloof te verdiepen, het zijn bij God te verdiepen en vanzelfsprekende te laten zijn. God wil beproevingen daarvoor gebruiken. En dus wees daar blij om. Want God houdt van je, heeft je lief. Die wil het beste met je hebben. Dat lezen we ook in de tekst in Romeinen 8, vers 29. En dat is, dit had ik moeten klikken. Dat is een tekst die ook vaak op verkeerde momenten gebruikt wordt, is mijn ervaring. Maar daar staat, zegt Paulus, wij weten dat voor wie God lief hebben, een soort met voorwaardelijkheid zou je kunnen zeggen, maar een soort keuze die je gemaakt hebt, dat je God op de eerste plaats wil stellen, voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, het begint bij hem. Alles, staat er dan, dus ook beproevingen, bijdraagt aan het goede. Dat is datzelfde, hè? Want je kunt blij zijn met alles wat er gebeurt, dat kan bijdragen aan het goede. En wat is dan goede? Dat lezen we in vers 29. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij namelijk ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Dus God is in staat en zo machtig en zo krachtig dat hij beroerde dingen in ons leven op een of andere godswonderlijke manier kan gebruiken om je steeds dichter bij hem te brengen en om jou steeds meer op Jezus te laten lijken. Dat is wat God kan doen en wat God doet met beproevingen. En ik moest denken, drie richtingen, ongetwijfeld zijn er meer te verzinnen, maar drie richtingen die ik nu wil aanstippen, waar beproevingen bij kunnen helpen en hoe ze je kunnen vormen. Dat heeft te maken met vorming, met terechtwijzing, correctie en met richtingen. God gebruikt beproevingen in jou en mijn leven hiervoor. Groei tot volwassenheid. In eerste instantie vorming. Allemaal zijn we gevormd door waar we geboren zijn. Wat ons gegeven is, wat ons overkomen is en hoe we daarmee omgegaan zijn. En wat we er vervolgens van hebben geleerd. Dat heeft je gemaakt tot de mens die je nu bent. Waardoor je gegroeid bent in volwassenheid. Toen ik nog een petertje was van 1 jaar of 8, speelde ik heel graag met Lego. En ook heel graag buiten. Schermtijd was er niet. Ja, woensdagmiddag had je Pieper de Clown, geloof ik. Maar het was allemaal nog niet zoveel. Dus je moest wel. En dat deden we. We gingen naar buiten toe. Ik trok dan mijn speelbroek aan. Want die had ik. Die mocht vies worden. En die kon kapot worden. Geen probleem. Rubberen tegels had je nog niet. Dus dat mocht dan. En ik ging voetballen. Hutten bouwen. In de haven spelen van Delfzijl. Waar ik als kleinkind woonde. Dat was erg leuk. Want dat mocht niet. Dus dat was fantastisch. En klom ook heel graag in bomen. Zo hoog mogelijk. En ik weet nog heel goed dat wij op de camping in Groningen, de Berenkuil, wie kent het niet, daar waren. En er was een hele hoge boom en ik begon te klimmen. En in het begin heb je dan dikke takken en het wordt steeds dunner. Maar ja, goed, als het kan, dan kan het. En ik zat op een bepaald moment helemaal boven in die boom. Door de wind wipt, zuipt het wat heen en weer. En ik had een prachtig uitzicht over de camping en verder. Ik vond het fantastisch. Maar ja, op enig moment moet je dan weer naar beneden. En dat was een beproeving. Want het is makkelijker om naar boven te klimmen dan naar beneden te gaan. Dan zie je ook wat er is en hoe dun de takjes eigenlijk zijn. Dus ik werd een beetje angstig en ik zag op een bepaald moment ook wel de zorg en bij mijn moeder de angst in de ogen, omdat ze onder de boom een groepje mensen had verzameld. Van, oh jee, hoe gaat dit gebeuren? Nou, ik sta hier, dus het is allemaal gelukt. Maar ik moet wel zeggen dat ik van die ervaring wel van alles geleerd heb. Van dat er gewoon grenzen zijn aan mijn mogelijkheden. Dat sommige dingen je beter niet kan doen. Het heeft mij gevormd. Ik werd daardoor wat groter. Ik ben wat volwassener geworden als het daarom gaat. Dat is een simpel voorbeeld, maar toch. Kinderen leren door te spelen. Ja, er is ook onderzoek naartoe, best wel de zorg dat al die schermtijd die kinderen nu hebben, dat dat ten koste gaat van het leren van sociale vaardigheden. Dat het ten koste gaat van überhaupt van vaardigheden, hoe je met dingen omgaat. En als je valt, dat je een bel krijgt, dat helemaal niet erg is, omdat het weer overgaat enzovoort. Daar leer je van. Dat is iets wat op een of andere manier eruit komt. En mensen maken zich daar zorgen over hoe dat gaat. Vrienden van ons, dat is wel grappig, hun zoon, die werkt in een speeltuin in Utrecht. En dat is een rommelspeeltuin. Tegenwoordig zijn speeltuinen allemaal met vaste toestellen en met rubberen tegels, wat ik net zei, en allemaal heel erg veilig enzovoort. Maar dat is een speeltuin waar allemaal zooi bij elkaar komt. Oude skis zag ik en een ton en een oude caravan en wat pallets en een spijker en een hamer en een zaag. En die kinderen mogen hun gang gaan en de ouders mogen er niet bij zijn. Hoe cool is dat? En er gaat natuurlijk wel eens wat mis, want iemand valt en die krijgt een bel of een beetje een ruzietje of zo. Nou, dat wordt wel een beetje begeleid, maar zo weinig mogelijk. Vanuit die gedachte, kinderen moeten leren, want daar groeien ze van. Nou, ze komen allerlei beproevingen tegen en moeilijkheden tegen en het helpt hen. Sivan Hassan, die won de marathon en ik kon het live zien, want dat eindigde om 10:55 in onze dienst in Utrecht. Die begint pas om 10:30, dus ik kon het live zien. Niet goed, maar wel leuk. En het was fantastisch hoe zij de gouden plak won. Dat was heel bijzonder voor haar. En ze werd geïnterviewd en een paar keer. En een van de dingen die ze vrij snel zei, want de vraag, hoe kan jij met al die verschillende afstanden en dan dit ook nog? Wat bijzonder. Hoe ben je daartoe gekomen? En zij zei, ik heb van een trainer geleerd die ze had. Van, ze had een normale training en dat was dan een normale training. Maar als je daarna dan nog verder ging, ja, dan begint pas de echte training. En dan begint pas de echte groei. Als je eigenlijk niet meer kunt omdat je je training gehad hebt. En dan doorgaan, ja, dat maakt je tot een sterke atleet. En dat had ze gedaan met deze gevolgen. Als zo zie je dat dingen die moeilijk zijn, vaak op een positieve manier kunnen uitwerken. Je wordt er standvastiger van. En Jacobus zegt, als er beproevingen zijn, dat is niet leuk, dan moet je niet in die zin blij om worden van, oh, ik heb weer een beproeving, want het is niet tof. Maar ten diepste mag je weten dat het je helpt om steeds meer de man, de vrouw te worden zoals God je bedoeld is. Het is groeien naar volkomenheid, zegt Jacobus. Het is groeien naar het beeld van Jezus. Omdat je juist in beproevingen ontdekt dat het jou niet lukt, dat het allemaal niet maakbaar is, dat je grenzen hebt. En dan ontkom je erachter, ja, maar ik heb dus hulp nodig. En hoe geweldig is het dan om op zulke momenten te mogen ontdekken dat God er is en dat God wil helpen in die situatie om je uitredding te geven of om je iets te leren waardoor je leert om te gaan met moeilijke dingen. Waardoor je getroost wordt, ook in moeilijke dingen. En ik heb geleerd dat juist vaak moeilijke omstandigheden bij mensen helpen groeien in geloof. Dat vind ik zoiets wonderlijks, dat is ook mijn eigen ervaring. Maar ik heb het zo vaak gezien bij mensen die door hele moeilijke situaties heen gingen als ziekte, afscheid nemen van een geliefde, onrecht wat ze meemaakten in hun leven. Dat ze zeiden, het was een hele moeilijke, verschrikkelijke periode. En op een wonderlijke manier zou ik het toch niet willen overgeslaan hebben, want ik heb God meer ervaren dan ooit tevoren. Juist in die beproevingen, juist toen het zo moeilijk was, liet God zich zien. En ben ik gegroeid in geloof. Wil God al die moeilijkheden? Nee, dat is niet Gods verlangen. Zo heeft hij de wereld niet geschapen. Dat is niet zijn bedoeling. Ze gebeuren vanwege de zonde. Maar hij is zo machtig dat hij in staat is, als je hem daarin toelaat, om je te helpen groeien naar Jezus toe. Paulus zegt dat ook bijvoorbeeld in 2 Korinthe 1, vers 98. Hij spreekt over vervolging. Dat hij bijna gedood wordt. Dat hij denkt van, nou, dit gaat onze krachten te boven. Dit overleven we niet. En dan staat er, maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt. Die grote ellende maakt hem duidelijk. Ja, maar ik kan het ook niet. Maar gelukkig is er God die me kan helpen. Ik weet niet of je beproevingen meemaakt op dit moment in je leven die moeilijk zijn en dus niet leuk, moet je ook niet leuk gaan vinden. Maar God is in staat, als je aan hem toevertrouwt, om daar iets goeds mee te doen. Om te laten zien dat wat er ook verandert misschien, hij dezelfde is en dezelfde blijft in je leven wil leiden. Dat niets jou kan scheiden van zijn liefde. Vorming. Tweede is terechtwijzing of correctie. Ik heb nu een paar keer willen zeggen. Zal ik even het water drinken? Dat beproeving en verleiding niet van God komen. Ja, dat staat ook verderop in de brief. Maar het kan wel zo zijn dat door keuzes die je maakt, je terechtkomt in een situatie die moeilijk is. Ja, toen ik boven in die boom zat, was dat mijn eigen keuze. En het werd een beproeving toen ik weer naar beneden ging. Maar het begon met mijn keuze om helemaal boven in die boom te klimmen. En zo kan je terechtkomen in een situatie waar het leven niet leuk is. En waar er allerlei beproevingen zijn. En dan nog staat er, wees daar blij om. Hoe dan? Hoe werkt dat dan? Ik moest denken aan de gelijkenis van de verloren zoon. Hè? Of die ook noemen de wachtende vader. Maar als je inzoomt op de zoon. Die gelijkenis die Jezus vertelt in Lucas 15. Het gaat over de zoon, hè, voor degene die het niet kennen. Die aan zijn pa vraagt, geef mij alvast de erfenis voor later. En dan ga ik mijn eigen weg. En hij ging zijn eigen weg. En hij verbrast het geld met partyfeesten, weet ik veel wat allemaal. En toen was er geld op. En zijn vrienden lieten hem die reden in de steek. Hè, die waren alleen maar geïnteresseerd in zijn geld. En dan eindigt hij vervolgens ergens bij de varkens. En dan verlangt hij erna om het vreten te eten dat de varkens werd voorgeschoten, maar niet voor hem bestemd was. En dan komt hij tot bezinning. Door schade en schande komt hij dan tot bezinning en zegt hij van ja, dezelfde dienstknechten bij mijn vader hebben het beter, laat ik naar huis gaan. Hij had zelf ervoor gekozen om weg te gaan bij de vader en zijn geld te verbrassen. En pas bij die varkens komt hij tot bezinning, bij die beproeving van geen eten meer hebben en helemaal berooid zijn en weet ik veel wat hij allemaal voelde en dacht. En dat werd gebruikt om hem te laten beseffen, ik moet weer naar de Vader zijn. En God is zo machtig en liefdevol dat hij in staat is, zelfs als je bent gekomen op plekken die je niet wil, die zwaar zijn, vanwege keuzes die je zelf gemaakt hebt, om je daarbij te helpen en uitredding te geven. En het kan dus zijn dat je het nu heel zwaar hebt, en dat kan te maken hebben met keuzes die je gemaakt hebt. Ik vind het heel ingewikkeld voor vaak jonge mensen die zoveel op zich af krijgen en moeten kiezen en daardoor helemaal vastlopen. Het is te druk, burn-out. Dat kan een gevolg zijn, omdat je op de een of andere manier onbewust en ongewenst toch de verkeerde balans hebt gemaakt in je leven. Verkeerde fouten. Het kan ook door dingen van buiten afgekomen zijn, nogmaals. Maar ook dat je in je zoeken, hoe doe je het goed, hoe breng je leven in balans, verkeerde keuzes maakt waardoor je overvol raakt. Dat kan, hè? En dan is het een beproeving. Hoe ga je om met het leven wat je op dat moment leidt? En God zegt, joh, ik wil je daarbij helpen. En dan kan je te midden van de donkere van waar je in zit ervaren, hé, maar hier is dus een deur die weer gaat naar het licht. God is in staat om beproevingen te gebruiken tot iets goeds, tot een uitvlucht, een weg weer terug naar hem toe. Als je vastloopt in relaties, kan het te maken hebben dat jullie verkeerde keuzes hebben gemaakt. Hoe je met elkaar omgaat, waar je tijd aan geeft, hoe je naar elkaar luistert. Of je voor elkaar wil zijn of niet. En is het een beproeving om samen het leven te leiden. Het kan zijn dat God zegt van ja, maar dat weet ik. Maak andere keuzes. Beproevingen kunnen ook correctief terechtwijzing zijn om andere wegen te gaan. En tegelijk kan het ook helpen om een nieuwe richting te geven. Even kort, ik moest denken aan Elia, die na een geweldige geestelijke ervaring op de berg Karmel, met die Baalpriesters, waar God zijn gebed verhoorde, op een bepaald moment daar van weggaat en dan helemaal in een dip terechtkomt. Het is allemaal zo zwaar en dan wil hij eigenlijk gewoon dood. Van, het hoeft van mij niet meer. En God verzorgt hem en vraagt op een bepaald moment, hey, ga naar het zuiden toe, naar de Horeb. En daar gaat hij naartoe, krijgt hij kracht om daar naartoe te gaan. En daar spreekt God tot hem en geeft hem zeg maar, een nieuwe richting. Hij mag een opvolger, Elisa, aanstellen, die de weg van Elia verder ging bewandelen en een rol had. Een nieuwe richting. Beproevingen kunnen brengen tot een nieuwe richting. Ik ben nu bijna 4 jaar in Ede en daarvoor heb ik heel lang in Utrecht gezeten. En op een bepaald moment merkte ik aan het eind dat het in Utrecht dat het niet meer zo ging als dat ik dacht dat het zou moeten gaan voor mezelf. Het ging allemaal goed in de gemeente, maar ik voelde toch een bepaalde zwaarte, noem het beproeving. En mijn vrouw en ik vroeg, Heer God, wat zegt u daarmee? Nou, dat is het begin geweest van een proces waardoor ik uiteindelijk in Ede terecht ben gekomen. Dat was helemaal niet makkelijk. Maar God heeft het willen gebruiken in zijn grote liefde om ons een nieuwe weg te wijzen. Nou, als ik dit al soort dingen zeg, dan kan je nog steeds zeggen, ja maar, hoe weet je dan hoe je moet omgaan met de dingen die je op je afkomt? En soms kan het ook zo makkelijk klinken, hè, zoals die tekst soms te makkelijk gebruikt wordt. Oh ja, God doet alle dingen medewerken ten goede. Ja, dat kan soms heel pijnlijk zijn en echt verkeerd gebruikt worden. En toch zit er iets in en wil God het wel gebruiken, die dingen. En hoe onderscheid je dat nou? Hoe weet je nou hoe je moet omgaan met een beproeving en welke kant God je op wil wijzen, wat hij wil geven, welke keuzes jij kunt maken. En ik denk dat de reden is dat Jacobus zegt, kom je wijsheid tekort om dat te onderscheiden? Vraag God erom en hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt, die zal u wijsheid geven. En wijsheid is dan zeg maar de mogelijkheid om te onderscheiden, om inzicht te hebben in de keuzes die je moet maken te midden van die beproeving. Om inzicht te krijgen, hey, wat zou ik kunnen doen? Wat zegt God tot mij? Dat is anders dan kennis, want dat werkt soms niet meer in een beproeving. Het is wonderlijk hoe soms hulpverleners heel goed weten hoe ze anderen kunnen helpen en zelf daarin vastlopen. Dat is een wonderlijk iets. Je hebt wijsheid nodig om van God die van boven komt, om te ontdekken wat gebeurt hier nou eigenlijk en wat moet ik doen. En die wijsheid daar mag je om vragen. En God die geeft het dan dat eenvoudig weg en zonder verwijt. Zo van, oh, ben je daar nu alweer niet? Alsjeblieft, ik wil je graag laten zien wat de bedoeling is. Want zo is God een liefdevol God. Hij wil je leven vullen met zijn glorie en ook zeker met zijn wijsheid. En de uitdaging voor jou en mij is om God daarbij te betrekken. Om te vragen aan God, help, het lukt mij gewoon even niet meer. Wat is uw bedoeling? En God wil dan inzicht geven. Dat kan spannend zijn, want hij kan je iets laten ontdekken, iets laten zien wat je dus moet veranderen, wat je helemaal niet leuk vindt om te veranderen. Maar hij wil het je laten zien door zijn geest, Omdat hij van je houdt. En ik vind het zo relaxed dat Jacobus schrijft, joh, vraag er gewoon om. Hij geeft het, niet verwijtend. En Jacobus zal het in zijn eigen leven vaak gevraagd hebben. Als leider van de kerk. Als iemand die te maken had met vervolging, met ingewikkelde toestanden, theologen, weet ik veel wat er allemaal gebeurde ook in zijn leven in die jonge gemeente. Maar het ontdekt God, die wil wijsheid geven. En dan staat erbij, hij zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Zonder enige twijfel. En heel vaak is deze tekst gebruikt, en moet ik zeggen, in het verleden heb ik hem ook wel eens op deze manier gebruikt, wat verkeerd is. Dat ik dacht, nou, je moet niet twijfelen aan God. Geloofstwijfel. Daar gaat het hier niet over. En ik heb ontdekt dat wij ook als volgelingen van Jezus allemaal wel onze twijfels hebben. Omdat we de dingen niet snappen. De grote dingen van deze wereld. Ja, hoe zit het nou precies in elkaar? We zijn begrensd in wat we kunnen doorgronden en beseffen. Je moet niet bang zijn als je twijfelt. We zijn vaak twijfelaars en met elkaar onderweg. Nee, als het gaat om de twijfel waar Jacobus over heeft, dan is het dus niet geloofstwijfel, maar eigenlijk de twijfel, ga ik nou mijn weg volgen? Ga ik het op mijn manier doen? Of ga ik het op Gods manier doen? Vraag ik, doe ik wat God mij duidelijk maakt in zijn wijsheid? En als hij dat dan doet, wil ik dan ook daadwerkelijk daaraan gehoorzamen? Of doe ik toch maar mijn eigen manier? En ik denk dat we allemaal weten dat we regelmatig op dat keuzemoment staan. Dat God iets duidelijk maakt, dat je weet dat jij iets moet doen als mens. En dat je dan denkt, oké, ga ik dat nou wel doen wat God wil of ga ik het nou niet doen? Want als ik het niet doe, ja, dan heb ik ook een hoop gedoe misschien niet. En dan hoef ik me niet schuldig te voelen en geen schaamte en weet niemand het. Of moet ik wat God voor me vraagt doen? En dat betekent dat ik echt grote keuzes moet maken. Als je twijfelt, ga ik nou mijn manier doen of Gods manier doen? En je maakt geen besluit of je kiest op een bepaald moment toch maar voor jezelf. En dan loop je weer vast, ja, toch maar voor God. Als je steeds heen en weer gaat, dan ben je als een golf in de zee die heen en weer gaat. Dan moet je niet denken dat je iets gaat ontvangen. Want God vraagt wel van ons, te midden van de beproevingen, dat we zeggen, Heer God, help, we hebben u nodig, mij lukt het niet meer. Nader tot God en hij zal tot u naderen, zegt Jacobus in 4 vers 8, geloof ik. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Als je nadert tot God, zegt Heer God, ik wil doen wat u van mij vraagt. Dan zal hij jou de wijsheid geven, het inzicht geven, wat die beproeving, wat het ook is, dus heel divers. Hoe je daar op een manier mee om kunt gaan zoals Jezus het zou doen. En als je dat leert, als je dat steeds toepast in je leven. What would Jesus do? Dat is een bandje wat heel lang om vele armen heeft gehangen. Wat zou Jezus doen in die situatie? Als je daarvoor kiest, dan groeien, word je steeds standvastiger en daarmee word je volwassener. Zoals we allemaal volwassener worden door consequent de goede keuzes te maken in ons leven. Maar ook als kind van God, als je daarvoor kiest, ja, dan zul je groeien. En wat is jouw verlangen? Wat is mijn verlangen? Wat is ons verlangen? Wat is het verlangen van deze gemeente? Als het gaat om het verlangen om steeds meer te lijken op Jezus. Ja, dat te midden van alle beproevingen. Dat is toch dat je zegt, ik kies ervoor om de weg van God te gaan. Ik wil leven als Jezus. En als je daarin traint, als je daarin oefent, en daar hebben we elkaar heel hard bij nodig. Ik daag je uit om straks tijdens de koffie eens te zeggen, hey, waar heb jij nou, van welke beproeving heb jij nou het meest geleerd en hoe is dat gegaan? Dat is een leuk koffiegesprek. Dan leren we van elkaar. En worden we samen steeds meer de mens en het lichaam van Christus zoals God het heeft bedoeld. Mag ik jullie volgen in gebed. Almachtige God, liefdevolle Vader, dank u wel dat u hier bent. Sander zei het al in zijn inleiding, hoe bijzonder het is te beseffen, Heere God, dat u erop bent als wij aankomen. En dank u wel, Heer, dat u om die reden ons ook ziet zitten, letterlijk en figuurlijk, en weet wat er in ons omgaat. U weet wat er in ons denken naar boven is gekomen tijdens de woorden die gesproken zijn. Heer, u kent de beproevingen van ons leven en die zullen allemaal heel divers en verschillend zijn. Wat voor de ene een beproeving is, is voor de ander geen enkel probleem en kan er goed mee omgaan. Heere God, en zoveel dingen zijn er. Deze door zonde aangetaste en beschadigde wereld met ons beschadigd denken en voelen. En beschadigde relaties die gewoon heel ingewikkeld zijn voor ons. die ons onderuit kunnen halen. Die ons verdrietig maken, die ons boos maken, die ons wanhopig maken. Heere God, en u kent ze allemaal. En juist in die momenten zegt u, omdat u zoveel van ons houdt, van betrek mij erbij. Laat mij je helpen om te gaan met die beproevingen. En dan zul je ontdekken dat ik je kan laten groeien. Dan zul je ontdekken dat ik er altijd ben, dat mijn liefde jou nooit loslaat. En het kan een blijdschap geven. Van wat er ook gebeurt. En wat ook, waar ik ook afscheid van moet nemen. Van wie ik ook afscheid moet nemen. Hoe moeilijk het ook is. U, Heere God, laat me nooit in de steek. Heer, help ons om zo te leren kijken naar beproevingen. Zo daar te leren mee om te gaan. Maar ook om elkaar daarbij te helpen. We hebben elkaar nodig. We maken het allemaal mee en de een is daar wat verder in getraind dan de ander. We bidden, Heer, dat we er voor elkaar zijn. En elkaar niet veroordelen om de dingen waar we het moeilijk mee hebben, maar juist naast elkaar gaan staan. Elkaar gaan helpen. Zoals Jacobus naast ons is gaan staan in het schrijven ook van deze brief. Zoals u, Heer Jezus, naast ons staat. En zegt, ik ben met je tot aan de voltooiing van deze wereld. Dank u wel voor zoveel genade, Heer Jezus. In uw naam bidden we dit. Amen.